Welkom bij de 28e aflevering van de CryptoCast. Tegenover mij zit Herbert Blankenstein.
Hi Madelon.
Hallo. Boris is er vandaag helaas nog niet, want hij is lekker met zijn welverdiende vakantie. Maar we hebben hier wel een gast in de studio zitten en dat is Teunis Broosens, econoom bij ING, die het recht gaat zetten voor Boris. Daarnaast moet ik allereerst eventjes onze sponsoren bedanken, want zonder hun was het niet mogelijk om deze podcast te maken. Dat zijn bittonic.nl, bitmymoney.com en satos.nl. En natuurlijk de disclaimer voor jullie wel bekend. Wij geven geen beleggingsadvies en niets in deze podcast mag als beleggingsadvies worden beschouwd.
Oh zo.
Yes. Teunis, jij hebt heel veel onderzoek gedaan naar Bitcoin, blockchain en alles doorheen van energiekosten, stroomkosten, noem het allemaal maar op. En ja, daarnaast hebben wij een tweetje uitgestuurd met de vraag of mensen vragen voor jou hadden.
Ja.
En daar is wel behoorlijk op gereageerd. Dus ik wil gelijk beginnen met de tweet van Wilbert. En Wilbert die zegt, blockchain is aan zich heel veilig. Maar mensen zijn verleend om... Even kijken hoor. Maar mensen zijn verleend om
verleerd,
zelf...
Verleerd.
Oh, verleerd,
ja.
Sorry.
Ja.
Maar mensen zijn verleerd om zelf op hun eigen geld te passen. Bijvoorbeeld het vergeten van je pincode, seeds, et cetera. We zijn eigenlijk een beetje luxe paardjes geworden. En hoe zie jij dan dat de rol daarvoor banken eventueel weggelegd is? Heb jij dan zoiets van, nou, de bank zou dit als Bitcoin of blockchain groter zou worden, zou dit dan over kunnen nemen? Of...
Ja, kijk, dit is een heel belangrijk punt. En ik denk inderdaad een punt waar een tussenpersoon als een bank wel een rol zou kunnen spelen in de cryptowereld. Hè? Want inderdaad is het grote probleem, als jij je pincode van je bankier-app kwijtraakt, nou, dan bel je de bank en die vraagt je woonplaats en je leeftijd en nog wat dingen. En je wachtwoord wordt gereset en klaar. Hè? Maar ik denk, we kennen allemaal de verhalen van de mensen die de private key van een crypto wallet kwijt zijn geraakt. Mm-hmm. En hè, met het bekende verhaal van de jongen die op de vuilnisbelt in Groot-Brittannië wou gaan graven naar zijn laptop.
Hij is nog steeds aan het zoeken.
Hij is volgens mij nog steeds aan het zoeken. Ja, dat wordt natuurlijk niks meer.
Die was trouwens geen private key kwijt, maar de hele computer.
De hele computer.
Dat terzijde.
Dat, daarmee inderdaad zijn private key natuurlijk. Ja. En het probleem is dus inderdaad, van, ja, je hebt geen manier als klant uiteindelijk om geen backup als je je wachtwoord of wat dan ook kwijtraakt.
Ja, en ik begrijp het. Jouw punt is, als de jongen in elk geval zijn private key nog had, dan had hij de hele laptop niet nodig.
Precies. Hè, want
helder.
En ja, dus ik denk dat er zijn natuurlijk al wallet providers, hè, bedrijven die dat soort functies aanbieden. Maar dat zou vanuit klantperspectief inderdaad een functie kunnen zijn voor banken. Hè? Van bewaar je data, bewaar je cryptodata en wellicht ook breder andere data. Hè? We leven echt in een tijdperk sowieso dat data steeds belangrijker en steeds gevoeliger wordt.
Ja. Dus dan zou er een rol voor banken weggelegd zijn waarin jullie eigenlijk de online waarde documenten bewaren voor ons als...
Bijvoorbeeld,
klant.
Ja.
Hè, want je bent dan een vertrouwenspersoon waar de backup ligt.
Ja, hè, en het grappige is dat dat klinkt misschien eerst in eerste instantie wat ver weg van wat banken nu doen. Maar het is echt dichterbij dan je denkt. Hè, want banken moeten, voordat je een bankrekening kan openen, moet je inderdaad ook je identiteit aantonen aan de bank. En dus de bank die weet toch al wie je bent. Heeft die verificatie gedaan, hè, ook voor de wet. En er zijn dus ook, banken zijn proeven aan het doen, ook gebaseerd op blockchain. Mm-hmm. Om te kijken van, goh, wij hebben één keer die verificatie gedaan. Sovereign identity, hè, die term is wellicht al bekend. Wij hebben één keer die identificatie gedaan. Kunnen we nou met een blockchain of distributed ledger oplossing mensen zelf controle geven over die data? Hè, maar dat als een andere partij zegt, goh, ik wil graag meneer X identificeren, dat dan via die blockchain kan. Dat meneer X eerst natuurlijk een bericht krijgt, goh, dat bedrijf wil graag jouw identiteit weten. Geef je toestemming om je data ter beschikking te stellen? Zo ja, nou, dan kan meteen via zo'n blockchain kan het bedrijf verifiëren dat die persoon is wie die is.
Ja.
Dus data, identiteit, dat zijn allemaal dingen inderdaad waar banken een rol zouden kunnen spelen. En waar ook actief naar gekeken wordt.
Ja. En waar ook best wel weer wat mensen van zeggen, nou, ik weet niet of ik wel wil dat de bank mijn identiteit voor mij bepaalt. Bewaard, om het zo maar te zeggen. En ik heb gehoord over oplossingen waarbij je juist zou kunnen kijken naar de pseudonimiteit. Dus op het moment dat je een betaling zou willen doen, bijvoorbeeld bij de Albert Heijn, en je koopt een flesje bier of een flesje wijn, dat dan automatisch aangegeven wordt, nou, deze persoon is gemachtigd, want die is 18 plus en mag dus deze betaling doen.
Ja. Nou, kijk, wij hebben ING collega's bij wat dan bij ons het blockchain team heet. Die hebben ook gewerkt afgelopen jaar aan het Zero Knowledge Proof. Dat is eigenlijk precies dit. Kun je technisch gezien het implementeren dat ik inderdaad bij de supermarkt kan aantonen dat ik 18 plus ben, zonder dat ik precies mijn leeftijd prijsgeef.
Ja, nou, zonder dat men weet wie je precies bent.
En dit is exact inderdaad ook een reden waarom dat team daarnaar kijkt. Omdat je inderdaad, als je aan partijen je identiteit wil prijsgeven, wil je niet meteen alles prijsgeven, maar alleen het minimale wat nodig is. Zoals ik ben ouder dan 18 en niet je precieze leeftijd. Dus ja, dat heeft absolute aandacht. Ja.
Nou. Volgende vraag van Vijay Panchu. Sorry als ik het verkeerd uitspreek. Hoe gaat de ING deze technieken op korte termijn inzetten? En ik denk dat Vijay het hier heeft over blockchain. Hij vraagt wat klanten hiervan gaan merken en ja, of je gaat samenwerken met partijen als notarissen en dergelijke. En wat je dan vindt van intermediairs aan zich.
Ja, nou kijk, inderdaad een belangrijk onderscheid te maken tussen cryptocurrencies en blockchain oplossingen of blockchain producten. Dat eerst kunnen we misschien later nog hebben. Hè. Maar als je kijkt inderdaad naar blockchain, dan zijn banken heel druk bezig om allerlei proeven te doen. En ja, uiteindelijk zullen klanten dat gaan merken, maar dat duurt nog even. Als je kijkt waar terreinen waar nu proeven worden gedaan, dat zit bijvoorbeeld bij financiering van internationale handel. Nou, daar zijn al vergaande proeven gedaan. En dat zal niet zo heel lang meer duren voordat dat richting productie gaat. Hè. Dan hebben we het misschien over een jaar, twee jaar. En verder zijn banken op dit moment ook vooral bezig om te kijken hoe ze op financiële markten of banken onderling of daar blockchain of distributed ledger een rol zou kunnen spelen.
Ja, maar dat is helemaal onafhankelijk van cryptocurrency.
Ja, dus dan heb je het echt over blockchain als onderliggende technologie en inderdaad niet over
als techniek,
als techniek en niet over cryptocurrencies inderdaad. Ja. Dus ik denk, als je kijkt van welke klanten gaan nou het eerst merken dat banken zoals ING met distributed ledger technology aan het experimenteren zijn. Ik denk nou eerst internationale grotere bedrijven. En uiteindelijk staat de particuliere klant wat verder weg. Maar ja, zo'n test waar ik het over had over identiteit, dat is natuurlijk juist iets wat ook uiteindelijk de particulier raakt.
Ja.
Waar ook tussenpersonen, notarissen, hypotheekadviseurs van zouden kunnen profiteren. Mee te maken zouden kunnen hebben. Onderdeel van zouden kunnen zijn. Dus dat zou best kunnen dat die bij zo'n project betrokken worden. Hè? Kijk, want
ik denk dat het wel mooi is. Wat hier is toevallig een vraag die daar goed op aansluit van de crypto nieuwsbrief. Die vraagt, denk je dat banken in de toekomst hun betalingsverkeer in een distributed ledger zullen gaan inrichten? Dus denk je dat dat echt toekomst heeft of dat echt leuk is om mee te experimenteren? Want je zei net, we experimenteren, maar kan dat ook daadwerkelijk wat worden?
Er wordt geëxperimenteerd omdat er toch gedachten zijn dat het misschien best wel zou kunnen werken.
Ja.
Als we er van tevoren geen vertrouwen in zouden hebben, dan zouden we dat niet doen natuurlijk.
Maar het zou op zijn minst zo goed moeten werken als het betalingsverkeer nu werkt.
Ja, er moet wel wat verbetering zijn inderdaad. Kostenreductie, snelheidsverbeteringen, betere ervaring voor de klant. Iets.
En wat verwacht jij dan?
Nou, kijk, wat je ziet is dat het bestaande internationale betalingsverkeer, ook tussen banken, dat is ingewikkeld. Dat is traag. Daar gaan vaak een paar dagen overheen. Daar zitten, zeker als je betalingen doet naar meer exotische valuta, zitten daar soms 2-3 banken tussen. Dus traag, dat is duur, foutgevoelig. Als je het blanco zou opnieuw zou ontwerpen, zou je het anders doen. En blockchain en DLT, distributed ledger technology, is wel een technologie die ons in staat stelt om te kijken, laten we dus kijken of we laten we dus blanco opnieuw ontwerpen. Misschien kan het dan een stuk beter.
En wordt daar inderdaad echt al aan getekend?
Ja, zeker.
Op tekentafels van banken?
Kijk, er zijn verschillende partijen die met verschillende proeven bezig en sommige overlappen en andere vullen elkaar aan. Maar waar bijvoorbeeld proeven mee gedaan worden, is inderdaad het internationale betalingsverkeer tussen banken en dan vooral tussen verschillende valuta. Om te kijken of je dat, laat ik zeggen, of je euro's en dollars. Alle banken storten die van tevoren in een depot. En dan worden vervolgens tokens gecreëerd naar rato van die, van die onderlinge valuta.
Ja.
Precies. Hè? En daar kan dan onderling mee betaald worden. Alleen wat je dan ook ziet bij dit soort projecten altijd, is dat techniek is maar één ding. En misschien uiteindelijk wel kost uiteindelijk nog wel het minste tijd. Want je moet ook al die centrale banken meekrijgen. Die moeten dat goedkeuren. Die moeten het mee eens zijn dat er dus tokens worden gecreëerd die wij als dollars en euro's
maar
beschouwen.
Deze achterliggende gedachte is dus eigenlijk hetzelfde als wat USDT doet. Het is echt de tether. Want je hebt dan dus een token die gebackt is door euro's of dollars.
Het heeft dat van elkaar weg, ja. Ja. Alleen het verschil is natuurlijk dat dit soort proeven, dat zijn permission blockchains. Die zijn niet openbaar. Dat is een belangrijk verschil. Maar het geeft ook aan, kijk, bij USDT, niet iedereen is ervan overtuigd dat het allemaal klopt. Er zijn voortdurend twijfels waar Tether dan wel een poging doet om die weg te nemen. Maar dat lukt ook weer niet altijd. En hier heb je natuurlijk, als je het over het betalingsverkeer van tussen banken hebt. Ja, als er iets veilig moet zijn en altijd door moet gaan en niet gehackt moet worden, dan is het dat wel.
Ja.
Dus je ziet ook dat banken zelf natuurlijk daar heel voorzichtig, heel terughoudend in zijn. Maar zeker ook de toezichthouders. Dus het is een heel proces met heel veel overleg. En je kan dat nooit in je eentje doen. En dat is natuurlijk, dat geldt eigenlijk voor alle blockchain projecten. Dat doe je niet in je eentje als bank, als instelling. Dat moet je altijd met veel partijen samen doen.
Ja, want dan pas heeft het toegevoegde waarde.
Dan pas heeft het zin. Ja, als jij in je eentje als bedrijf een blockchain bouwt voor jezelf, dat slaat nergens op, eerlijk gezegd. Dus het is misschien een heel vroeg stadium. Maar ja, als je iets serieus wil gaan ondernemen met blockchain, het heeft juist toegevoegde waarde als je met meerdere partijen aan de gang gaat. Ja.
Heb ik nog een laatste vraag van Pascal. Crypto Pascal is dat. En die vraagt, klopt het dat ING een essentiële partner is van Request Network? En ik kende dat eigenlijk helemaal niet. Ik heb het eventjes opgezocht en ik kon wel wat vinden uit december vorig jaar of iets dergelijks. Maar kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, nou, ik moet je zeggen dat het voor mij ook nieuw was. Maar ik heb na die tweet ook eventjes gezocht en rondgevraagd. Als ik het goed begrijp, heeft een voorganger van Request Network, Monitis heette die, geloof ik. Die heeft in 2015 de Innovation Studio van ING gewonnen. Dat wil zeggen, wij organiseren regelmatig wedstrijden voor start-ups. Mm-hmm. Waarin ook gewoon allerlei start-ups kunnen meedingen. Nou, die hebben zij dus gewonnen. Of een voorloper van Request Network. Maar daarna is, voor zover ik weet, is er geen betrokkenheid meer geweest met dit bedrijf. Ja,
goed. En had dat een bepaalde reden of was dat puur?
Niet dat ik weet. Nee, kijk, er zijn in 2015 in die sessie zijn geloof ik 68 startups hebben meegedaan.
Zo.
Drie hebben gewonnen. En op een gegeven moment gaat ieder weer zijn weegs. Ja.
Dan komen we bij de nieuwtjes. Het nieuws van deze week. Teunis, zou jij willen beginnen met jouw nieuws?
Nou, wat ik wel interessant vond was dat de SEC, de Amerikaanse beurswaakhond, deze week weer een paar voorstellen voor Bitcoin ETF's. Bitcoin Exchange Traded Funds heeft afgeschoten.
Die had ik ook.
Ja, nou, goed. Shit. Ik heb er nog wel een dadelijk anders. Nee, ik vond dit wel interessant omdat voorgaande Bitcoin funds die baseerde zich op onderliggend echt handel in echte Bitcoin. Ja. Dat was dan lastig, want die markten die vindt de SEC toch allemaal nog een beetje te spannend. En deze fondsen die dachten van ja, weet je wat, we gaan gewoon onze handel baseren op Bitcoin futures. Mm-hmm. Want die futures zelf, daar komt nooit een Bitcoin bij kijken. Dus die markten die zijn, dat gebeurt al op gereguleerde beurzen.
Staat
al. Dus dan is dat bezwaar weggenomen. Maar dat trapte de SEC toch niet in. Die vindt toch van ja, die futuresmarkten zijn ook misschien wel niet liquide. Misschien kan er wel gemanipuleerd worden. Dus het is alsnog nee.
Ja, ze waren toch bang voor manipulatie van de futuresmarkt. En daarmee dus
ook. Ze zeggen eigenlijk van ja, die markt is te dun. Daar wordt te weinig gehandeld. Dus ja, als je daar een fonds op gaat baseren wat long moet gaan en short moet gaan. Ja, dat is gewoon te gevaarlijk.
Kun je me één ding dan nog uitleggen? Want ik had juist begrepen in de berichtgeving kort geleden nog dat het besluit was uitgesteld tot, ik geloof, 30 september.
Er zijn verschillende voorstellen ingediend bij de SEC. Dit ging over inderdaad voorstellen die eerder al waren ingediend, waar die uitsteltermijn was afgelopen. Nou, dat hebben ze nu afgeschoten. En volgens mij is dat voorstel wat tot september is uitgesteld, dat komt dus nog. Dat wordt nog behandeld.
Zijn er een stuk of 10 aanvragen geweest in totaal?
Ja. En die worden allemaal apart behandeld.
Ja, als
je
zag wel dat
zeggen, als ze het met deze argumenten niet doen, waarom zouden ze
dat? Maar dat is wat ze doen,
hoor.
Ze hebben inderdaad vandaag 3 voorstellen afgeschoten, ja. En met eigenlijk exact dezelfde argumentatie. Ja,
ja, dus weinig hoop meer.
Onderschat nooit het vermogen van mensen om te innoveren.
Niet dat mijn leven ervan afhangt, maar...
Het is wel weer een tegenslag voor Bitcoin. Ja, ja.
En ik zag vrij heftige koersbewegingen ook gisteren, dus ja. Heeft dat mee te maken?
Ja, weet je, er zijn natuurlijk genoeg mensen die een hoop gevestigd hadden. Die zeiden van, goh, op het moment dat die fondsen er zijn, dan wordt het toegankelijk voor veel meer mensen. En dat zal de prijs dan ook weer helpen. Nou ja, die weg is nu weer voorlopig in ieder geval afgesloten. Ja.
Oké.
Ik wil daar nog wel even op inhaken. Ja. Ik had eigenlijk hetzelfde nieuwtje. En wat wel heel erg grappig was, is dat ik het binnen zag komen. En dat de koers daar eigenlijk behoorlijk positief op reageerde.
Oh ja? Hey.
Ja, want ik zie dat het nu een uur of... even kijken. Ik pak hem er eventjes bij. 20 geleden is ongeveer. Even kijken. 16 geleden. En als ik dat terugkijk op de uurgrafiek, zie ik dat de candles eigenlijk best wel weer wat omhoog gingen. Terwijl we afgelopen periode juist totaal het tegenovergestelde.
Precies.
Misschien elke keer als er weer een afwijzing was, ging de koers weer verder omlaag. En die neergang, dat heb ik er ook eventjes bij gepakt, die moet geweest, of althans, er is een grote kans dat door de ban van China was. Want China heeft weer opnieuw bans. Even kijken, ik pak hem er eventjes bij. China bans all crypto events after spending $3 billion to fund blockchain startups. Dus wat China eigenlijk daadwerkelijk gedaan heeft is, er is een hele grote app, WeChat is dat in China.
Ja.
En...
Ja, ga verder, ja.
Ja, dat is een chat-app. Of ja. In ieder geval een soort van WhatsApp.
App,
maar dan
voor alles, hoor. Je kan ermee betalen, je kan er alles mee.
Ja.
Nou, dat is echt een...
En in ieder geval zaten er groepen in die chat, wat je dus ook in Telegram hebt. En zij hebben gezegd, nou, we gaan dat strenger reguleren. Dus alles wat met cryptocurrencies of met blockchain te maken heeft, dat moet er allemaal af. En daar reageerde de koers wel heel erg negatief op. Dat was ook de koers, of althans, er is een grote kans dat de koers valt van 6600 richting 6400. Ja.
Ja.
Zou geweest kunnen zijn.
Oké, dan is dat helder.
Yes, Herbert, jouw nieuwtje.
Ja, mijn nieuwtje is de bekering van Paul Krugman. En Paul Krugman is een Nobelprijswinnaar in de economie. Het is hoogleraar economie in de Verenigde Staten. En hij is ook columnist van de New York Times.
Mm-hmm.
En die schreef in juli nog dat hij helemaal niks zag in Bitcoin. Hij was een Bitcoin-skeptic. En de technologie van Bitcoin zette eigenlijk de klok 300 jaar terug. Dat was wat hij opschreef in zijn column in... afgelopen juli. En nu verschijnt hij met hele andere opvattingen op een Bitcoin-conferentie. Aan de ene kant heel voorzichtig. Bitcoin has some chance to be valuable. Dus heeft een bepaalde kans om waardevol te zijn. Nou, dat is al positiever dan die was. Maar ook heeft hij gezegd, gold is dead and Bitcoin has more utility than gold. Dus Bitcoin heeft al meer nut dan goud.
Maar ja, als hij goud geen waarde vindt hebben en dan Bitcoin iets meer, dat is... Ja,
ja, nee, hij vindt niet dat goud geen waarde heeft. Ja, gold is dead, ja.
Ja.
Maar dat hij Bitcoin meer waarde toekent dan... Ja, oké, als je dat letterlijk neemt. Maar economisch heeft goud toch wel degelijk waarde. Hè? Het heeft in ieder geval een prijs om in jouw termen te blijven.
Ja, intrinsieke waarde.
Ja, dus dit is in ieder geval voor Krugman is het opmerkelijk.
Mm-hmm.
Dat hij met zijn autoriteit deze ommezwaai maakt. Dat, ik vind dat bijzonder en dat wilde ik hier melden. Dus dat is één. Jij zit ook goedkeurend te knikken, Teunis. Hoe interpreteer jij dit?
Ja, het is inderdaad een onzwaai.
Vind je het leuk?
Ik vind het leuk inderdaad omdat hij toont dat ook Nobelprijswinnende economen openstaan voor nieuwe dingen en daar hun gedachten over ontwikkelen. En dat hij ook niet te flauw is om gewoon een rechtsomkeer te maken als hij zegt van goh, ik zat er in het verleden misschien naast.
Ja. Oké, goed, dat was het. Wat mij betreft.
Dat stuk waar hij dat geschreven heeft, is dat op een bepaalde website? Of
ja,
heeft
dat staat op bitcoinist.com en dat zullen we in de show notes zetten.
Goed.
Ja, en trouwens ook het stukje waarin hij zegt dat Bitcoin de klok 300 jaar terugdraait. Uit juli, zei ik. Dat voegen we er even aan toe.
Yes, gaan we doen.
Dus we zorgen voor de links.
Dan gaan we nu beleggen, Herbert.
Haha. Zal ik het spits maar afbijten?
Jij mag het spits afbijten.
Ja, nou, ik ben iets minder in de kreukels dan vorige week. Maar nog steeds behoorlijk natuurlijk wel. Ik stond op 256,12 van de $1000 die ik ooit had ingelegd. Mm-hmm. En dat is nu gestegen naar 282,90.
Nou. Dat is best prima.
Ja. En nou ja, goed, de bitcoin is wat omhoog gegaan. Altcoins ook. Maar ja, het blijft allemaal vrij verschrikkelijk.
Heb je nog hoop dat je ooit de inleg eruit gaat halen?
Nee, eigenlijk niet. Nou ja, ooit, wat is ooit? Als de bitcoin weer een of andere waanzinnige rally meemaakt, dan misschien wel.
Maar daar zit jij er niet in.
Nou, precies. Het grootste probleem wordt voor mij, wanneer durf ik uit die altcoins te stappen? Hè, neem ik mijn intussen torenhoge verlies?
Ja.
Of gok ik er toch op? En omdat mijn verlies al zo groot is, denk ik dat ik weinig keus heb dan het laatste te doen. Gok ik erop dat die altcoins nog een beetje herstellen. Zodat ik met iets minder schade terug in de bitcoin kan stappen. Nou, dat is ongeveer het dilemma. Dat heb ik vorige week ook geformuleerd. En ja, nee, ik zit op dit moment voor 10% in bitcoin. Dus een spectaculair herstel van bitcoin moet wel heel spectaculair zijn. Als dat alleen mij eruit gaat trekken. Dus ik blijf nog even wachten op een altcoin revival. Maar ik twijfel er steeds meer aan of die nog wel komt. Ja. Dat is waar.
Ja.
Ja. Dus dat is het.
Oké, dan ben ik nu. Maar... ik moet even iets bekennen. Mijn telefoon die zit in een loop. Dus ik kan nu niet bij mijn appje om te kijken hoe het er nu voor staat. Ik heb wel wat gehandeld afgelopen week. En voor mijn gevoel ging het best goed.
Ja, maar je kunt de balans niet opmaken.
Ik kan nu niet de verklaring... Dat gaat helaas niet lukken. Vorige week stond ik op $710. Het zal dan nu een stukje hoger zijn dan vorige week in ieder geval. Ik ben begonnen op $500.
Dat weet je wel vrij zeker. Dat je weer een beetje winst hebt gemaakt.
Ja, dat zeker wel. Maar heel fors was het niet hoor. Het was niet. Weet je waar ik nou heel erg benieuwd naar ben? Hoe Boris er nu voor staat?
Hoe Boris er voor staat?
Ja, of Boris ook tussentijds nog wat anders gekocht heeft of niet. Of dat
zou die ons eigenlijk moeten appen. Zal as we speak even een appje sturen aan Boris.
Of hij dat volgende week in ieder geval wil doen. Want ik ben best wel benieuwd. Vorige week hadden we ook al geen score van hem. Dus wellicht dat hij op vakantie zich daar ook nog mee bezighoudt.
Ja.
En Boris, Herbert, hoe zit het met jouw $100 per week project?
Nou, dat is eigenlijk altijd een positief verhaal. Want zo is het wel ingestoken. Maar ik zal het je precies vertellen. Ik heb nu weer $100 ingelegd op een koers van 6450 dollar. Dat levert mij iets meer dan 0,015 bitcoin op. Het is voor de 8e week dat ik onder de prijs zit waarmee we begonnen zijn.
Ja.
Om een lang verhaal kort te maken. Intussen heb ik 0,29 bitcoins verzameld. De waarde is na $2100 geïnvesteerd. Is $1864,81. En daarmee zit ik op een min van iets meer dan 0,11.
Ja, zo zie je maar. Middelen is best wel een prima strategie.
Middelen is een prima strategie, want ik heb op deze manier veel minder verlies dan door $1000 in één keer in te leggen, wat ik aan het begin van onze serie CryptoCast heb gedaan.
Ja.
En ik heb ook even berekend, dat is nieuw. Stel dat ik, nou, want die discussie had ik met Boris ooit. Hè. Boris zei, had nou maar meteen alles ingelegd.
Ja.
Wat je van plan was, hè, wat op dit moment heeft het een open einde. Maar stel dat ik van plan was geweest om $2100 in te leggen. Ik had dat meteen gedaan. Dan was ik inderdaad nu iets beter af geweest. Dan zou ik nu $1982 hebben gehad. Ook een min trouwens. Maar dankzij het feit dat ik... Veel had het niet gescheeld. En dat is dankzij het feit dat ik nu al 8 keer heb kunnen inleggen onder de prijs waarmee ik ben begonnen.
Maar stel nou dat de koers dus enorm was gestegen, dan had je dus bijna niks verdiend.
Dan wel. Als hij was gedaald, dan was ik spekkoper geweest.
Ja.
Maar omdat je dat niet van tevoren weet, is dit een handige strategie. Ja, achteraf kun je altijd de meest winstgevende strategie uitstippelen.
Natuurlijk.
En dit is natuurlijk een strategie die werkt als je niet alles van tevoren weet.
Ja.
Toevallig is dat het geval. Altijd.
Nou ja, zeg.
Ja. Nee, kijk, ik, aan jouw handelkwaliteiten kan ik niet tippen, dus moet ik het hiermee doen.
Even zien. Over handelskwaliteit gesproken. Ik heb trouwens mijn analyse helemaal overgeslagen.
Ja, nou, dat mag best nog een keer. Alsnog bedoel ik.
Nou, dan gaan we dat nu doen. Ik heb de koersgrafiek er eventjes bijgepakt. En als ik de eendagsgrafiek zo zie, zitten we nog steeds in die descending triangle, die grote driehoek, waarbij de bodems horizontaal lopen en de toppen steeds lager worden. Nou, op dit moment zitten we in een bepaalde bandbreedte. Dus we gaan zijwaarts. En dat is tussen de Kijken of die meewerkt. $6,500 en de $6,200 ongeveer. Daar schommelen we wat tussen en dat is eigenlijk al een week zo. Vorige week zei ik ook al, ja, we kunnen in principe zowel omhoog als omlaag. Ik heb geen glazen bol, ik weet het niet. Het feit blijft wel dat we nog steeds in die driehoek zitten. Dus dat we ons wel opmaken voor een uitbraak. En het einde van die driehoek, dat zou eind november zouden we echt...
Eind november?
Ja, zouden we echt uit die driehoek moeten schieten.
Ja, dat is dus de driehoek die gevormd wordt door de, ik zal maar zeggen, die het hele jaar al gevormd wordt vanaf januari zo ongeveer.
Even kijken, vanaf maart, vanaf begin maart is die loopt die driehoek nu.
Oh, oké, ja, dat zie ik zelfs, ja. Maar die loopt dus tot in november door, wat
ja,
jou betreft.
Als ik hem helemaal doortrek, loopt die tot midden november door. Maar
dan hebben we nog
vaak
even.
Is het zo dat de koers tussen de 75 en de 80% van die driehoek uitbreekt. En ja, we weten het allemaal. In 63% van de gevallen breekt de koers neerwaarts uit dit patroon.
Juist.
Nu is het slechts een kwestie van kansberekening. Want het kan altijd opwaarts uitbreken. Ja. Maar ja, de kans is toch groot.
Dus het is een kans van 2-1.
Ja, daarom zou ik zeggen, hou in ieder geval die 6200 goed in de gaten. Die steunlijn, want dat is een belangrijke. En verder kan ik er niet heel veel van maken. RSI is niet heel erg boeiend. Het volume... Loopt prima mee met de koers. Geen divergenties op dit moment. Dus geen stress in ieder geval.
Nee, maar ook weinig spektakel op de agenda.
Het is een beetje saai, maar dat mag ook wel. De koers mag wel een beetje ademen. En een beetje,
best even fijn, saai. Beetje, ja.
Dan gaan we nu naar Teunis.
Ja.
Yes. Ik wil graag met de vraag beginnen die we eigenlijk bij iedereen stellen. Ik weet ook als het komt. Wanneer ben je voor het eerst... wanneer heb je voor het eerst gehoord van Bitcoin en van blockchain?
Het licht gezien.
Ja.
Het licht gezien. Nou, ik weet het niet meer precies, maar ik weet wel dat in 2014, toen de prijzen ook flink aan het stijgen waren, toen heb ik uiteindelijk voor ING een filmpje gemaakt in de zomer. Dat is het eerste keer dat ik duidelijk ook op internet verifieerbaar mee bezig ben geweest. En in dat filmpje heb ik eigenlijk gezegd van, kan Bitcoin als geld, als betaalmiddel gaan functioneren? Die prijzen gaan alle kanten op. Dat wordt toch wel een lastig verhaal. Misschien zou het kunnen als je een aanbodalgoritme weet te ontwerpen wat op een of andere manier het aanbod aanpast aan de vraag. Hè, waardoor
Maar dan praat je over centrale controle, dat is vloeken in de kerk.
Ja, nou, maar via een algoritme. Hè? Dus dat is dan niet via een centrale bank, maar juist via een algoritme.
Oh, dat is wel een slim idee.
Ja, het is een leuk idee, maar ik dacht toen al van, nou, dat lijkt me heel moeilijk om dat uit te voeren. Dus ik zei ook van, nou, volgens mij verdient de bedenker van dat algoritme wel een Nobelprijs.
Maar het is er alleen nog niet.
Het is er alleen nog niet, nee. En dat filmpje, dat is toen dat op YouTube kwam, ontdekte ik dat je ook niet alleen likes kan krijgen, maar ook thumbs down. En dat is natuurlijk door de hardcore crypto fans ontdekt. En laat ik het commentaar wat eronder staat, laat zich samenvatten als deze domme bankier is de zoveelste die er helemaal niks van begrepen heeft. Ik denk er uiteraard anders over.
Hoeveel van dat soort dislikes had je?
Het viel nog wel mee. Volgens mij waren het er iets meer dan 50.
Oh, dat viel nog wel mee. Dat is niet de moeite. Ik dacht dat het in de tienduizenden zou lopen.
Maar het was wel ruim meer dan het aantal likes. Dat wel.
Ik heb hem ook even bekeken. Het is wel een leuk filmpje om eventjes te zien. Ik zal hem in de links erbij zetten. Even kijken. Maar jij hebt dus dat filmpje gemaakt. En toen kreeg je die reacties. En wat ging er toen in je om? Dacht je, ik moet me hier beter in verdiepen? Snap ik het niet? Of... dacht je, nou, wat zijn nou allemaal zeggen?
Nou, ik was natuurlijk wel. Ik wist wel dat dat het een onderwerp was waar mensen felle meningen over kunnen hebben. Ja. Dus in die zin verbaast het me niet helemaal. Ik ben van huis uit ben ik econoom en ook nog vooral monetair econoom. Dus ik kijk naar monetair beleid, naar de financiële sector. Hoe stroomt financiering, hoe werkt krediet? En ik keek dus zeker niet uit vooral vanuit die hoek naar Bitcoin. Van, goh, hoe werkt het nou als geld? Hoe kun je nou. Hoe kun je eigenlijk rente kunnen hebben in Bitcoin? Nou, die vraag heb ik nog steeds niet beantwoord. Monetair beleid zonder centrale bank. Dus dat was eigenlijk een beetje mijn invalshoek.
Ja, je keek totaal niet naar blockchain in die video. Had je het echt over Bitcoin geld zijn?
Dat was op dat moment voor mij inderdaad persoonlijk. Keek ik echt naar de geldfunctie. Ja. En niet naar die onderliggende technologiefunctie. Het is wel dat eigenlijk ook rond die tijd dat er bij ons, bij ING, een werkgroep werd geformeerd. Inderdaad van mensen die niet alleen naar Bitcoin, maar juist juist ook naar die blockchain technologie ging kijken.
Mm-hmm. Ben je daar toen bij aangehaakt?
Daar ben ik bij aangehaakt inderdaad. Maar er waren ook andere mensen, met name ook in de IT-hoek van de bank, die daar zelf ook gewoon in hun als hobby al mee bezig waren. En dachten van, goh, ja, moeten we daar als bank niet wat mee?
Ja.
Dus dat is eigenlijk ook een beetje het moment geweest, denk ik, dat, dat bij ING door het bedrijf, zeg maar, de eerste gedachtes zijn gaan lopen over, ja, goh, blockchain, interessant. Zouden we er wat mee kunnen?
En vanuit...
Omdat de vraag van Madelon daarnet eigenlijk was, wanneer heb je voor het eerst met Bitcoin kennis gemaakt? Heb je eigenlijk nog niet verteld. Je begon meteen over je video,
ja.
Maar je moet toch daarvoor al Bitcoin ontdekt hebben op een of andere manier. Dat wil ik eigenlijk nog best graag weten.
Ja. Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet meer.
Ah.
Dat is daarvoor geweest, maar hoe lang daarvoor, dat weet ik niet. Kijk, toen ik dat filmpje maakte, vond ik het interessant.
Dat is grappig, want voor de meeste mensen is dat een life-changing event.
Het heeft blijkbaar geen indruk op je gemaakt.
Ze weten waar ze waren en met wie en zo. Maar bij jou niet?
Nee, gek genoeg niet. Nee.
Oké. Okay. Nee. Dat algoritme, heb jij daar zelf ook nog over nagedacht? Of dat zou kunnen bestaan en hoe je dat zou kunnen maken?
Ja,
wie dat zou moeten doen?
Wel een beetje, maar eigenlijk... kijk, ik programmeer zelf niet. Dus ik heb er inderdaad vooral vanuit de economische kant naar gekeken. Van, goh, ja, hoe meet het statistiekbureau, het CBS bijvoorbeeld inflatie? En zou je dan een algoritme kunnen maken wat automatisch die cijfers inlaat van hoe duur was gisteren een brood en een vat olie in Bitcoin. En als dat heel veel duurder was dan de dag daarvoor, dan moet er meer Bitcoin gemaakt worden en anders niet. En, dus ik heb er wel over zitten nadenken, hoor. En wat ik dan, waar ik op vastliep, Bitcoin erbij is niet zo moeilijk, maar Bitcoin eraf, dat is lastig. Want wie moet dan zijn Bitcoin inleveren? Hè? En dat was mijn gedachte.
Dan moet je een van de reservoir hebben, denk ik. Hè?
Ja.
Ja, maar dan ga je heel snel inderdaad in de richting van eigenlijk hoe stablecoins dat nu doen. Hè? Want dan moet je een reservoir hebben en dan kom je al gauw uit. Maar ja, dan moet iemand eigenlijk dat reservoir beheren. En dan zit je al heel snel bij een, ja, noem het maar gewoon een centrale bank.
Ja.
Die dan
inderdaad
dat managed. Hè? En dat is wat mij betreft ook het nadeel van eigenlijk bijna alle stablecoins. Of het nadeel. Hè? Het zijn wat mij betreft geen echte pure cryptocurrencies. Hè? Want voor mij is een pure cryptocurrency is decentraal. En stablecoins zijn dat... die ik nu gezien heb tot nu toe, zijn altijd zit daar toch iets achter wat die centrale sturing.
Maar jij zegt
doen.
Net, het werkt niet zonder die centrale bank. Dus eigenlijk zijn alle cryptocurrencies dan per direct afgeschreven.
Kijk, het werkt niet. Het is al heel moeilijk om die prijs stabiel te krijgen. Hè? En waar ik toen naar keek, was inderdaad van, kijk, wil Bitcoin echt... wil Bitcoin de euro vervangen? Ja, dan moet het wel stabiel zijn. Hè? Want we willen met z'n allen wel graag dat het loon wat we vandaag krijgen, dat morgen en volgende week, dat we daar nog steeds ongeveer hetzelfde van kunnen kopen. Venezuela vandaag de dag is een voorbeeld van hyperinflatie. Dan loopt een economie gewoon in de soep.
Ja.
Dus dat is een beetje de blik met waar ik er naar gekeken heb. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Bitcoin of cryptocurrency helemaal geen succes kan hebben. Hè? Het is meer van...
Maar kan het niet zo zijn dat als een cryptocurrency steeds meer wordt gebruikt,
zal die stabieler worden. Ja.
Precies. Ja. Want hoe meer mensen het gebruiken, hoe meer volume er in de markt, een of andere grote partij die op de markt wordt aangeboden, de koers kan beïnvloeden.
Dat zal zo zijn. Alleen ik denk dat je nog steeds hebt, omdat het aanbod star is, dat het zal, denk ik, instabieler blijven dan een munt, een traditionele munt waar wel management plaatsvindt.
Ja.
Maar is dat erg?
Dat is, nou ja, kijk,
goud is ook een stuk instabieler, maar toch op het moment dat hier straks de pleuris uitbreekt en ik met mijn klompje goud aanklop omdat ik een vlucht wil boeken naar Amerika en hier weg wil, dan zal iedereen dat klompje goud van mij accepteren.
Maar goud wordt als betaalmiddel eigenlijk niet gebruikt. Daar is het ook te onstabiel of de prijs te volatiel voor.
Ja.
Ik weet niet waar die grens ligt. Van hoe stabiel moet het precies zijn? Wil het als betaalmiddel functioneren? Nee. Maar ik denk wel, het is niet voor niks dat we centrale banken hebben die inderdaad als doelstelling hebben prijsstabiliteit. Dus het stabiel houden van de waarde van de munt in termen van wat je ervan voor kunt kopen en daarvan afgeleid de koers ten opzichte van andere valuta. En die doen dat ook. Nou, de afgelopen jaren centrale banken wereldwijd hebben alles uit de kast gehaald om... De inflatie stabiel te houden. Nou, dat is een heel andere discussie waar je heel lang over kan hebben of je dat goed of slecht vindt.
Hoewel cryptocoin fans dat ook heel graag doen.
Ik twijfelde even of ik er weer in moest gooien.
Nee, natuurlijk. Dus dat is ook een hele discussie die je kan hebben of centrale banken dat goed doen of niet. En ik weet inderdaad dat veel mensen cryptoland daar juist afkeer van hebben, inderdaad, van dat en bang zijn voor hyperinflatie. Maar ik denk wel. De basis dat je een centraal instituut hebt waar uiteindelijk toch mensen aan de knoppen zitten die zo'n munt stabiel kunnen houden. Ik denk dat je dat toch nodig hebt. Ja, misschien dat een algoritme het ooit kan doen, maar...
Dus een spannende vraag. Maar ik vind het grappig dat jij als essentiële eigenschap van Bitcoin die decentrale eigenschappen naar voren haalt. Hè. Heeft ING als bank daar verder nog een standpunt over? Of gaat ING, ik weet niet of ik jou hier nu aan mag spreken als woordvoerder van ING.
Strikt genomen niet. Hè? Ik ben een econoom bij ING, dus dat is voor eigen rekening. Ja.
Dus je spreekt hier op persoonlijke titel?
In principe wel. Ja. Ja. Ja.
Je kunt wel over je werkgever misschien praten in de zin van hoe staat ING tegenover eigenschappen van Bitcoin?
Als geld gezien of als... Okay.
Nou ja, kijk, even ter verduidelijking wat ik bedoel. Wat ik zie als essentiële eigenschap is niet zozeer dat ik vind dat alle munten decentraal moeten zijn. Maar meer van, ik denk dat je het pas een cryptocurrency kan noemen als het decentraal is. Zo bedoel ik het meer. Dus meer feitelijk en niet zozeer van dat moet of zo. Wat vindt ING daarvan? Je geeft daar denk ik niet zo'n mening over.
Ik zal het iets toespitsen. We hadden hier Chris Huls van de Rabobank een tijdje geleden. En die vertelde, een beetje tot onze verrassing eigenlijk, dat ze bij de Rabobank serieus aan het nadenken waren over op cryptocurrency gebaseerde producten die ze aan hun klanten zouden kunnen gaan aanbieden. Doen jullie dat bij ING ook, is eigenlijk de vraag.
Dat doen wij ook, ja. Ja. Ja.
Nadenken.
Kijk, en dat moet je zo zien. Aan de ene kant merken wij als ING dat er een zekere behoefte bestaat bij klanten.
Zijn er klanten die bij jullie komen met de vraag, kan ik bij jullie mijn crypto's veilig opbergen?
Die zijn er wel.
Kopen?
Die zijn er wel. Die vraag is wel gesteld het afgelopen jaar. Ja, ja.
En toen zijn jullie wel gaan denken van, nou, moeten we dat kunnen aanbieden?
Tuurlijk. Hè? Want je kijkt toch van, als klanten een bepaalde vraag stellen, van, kunnen we daar wat mee?
En aan die rol, daar hadden we het in het begin van deze podcast over. Hè? Dat je de private keys bewaakt en zo. Er is natuurlijk behoefte aan. Omdat mensen het als een bezwaar zien dat ze daar allemaal zelf op moeten gaan letten.
Ik denk zelf inderdaad, wat we in het begin ook al zeiden. Ik denk zelf dat de rol van bewaker van veilige kluis voor data, dat een van de dingen is die banken in de toekomst heel goed zouden kunnen gaan doen. En dat cryptocurrency zou daar een onderdeel van kunnen zijn. Wij kijken daar wel naar, maar er zijn heel veel aspecten die dat lastig maken om cryptodiensten aan te bieden als bank. Juist ook omdat het zo volatiel is, hè, waar we het uitgebreid over gehad hebben. Stel nou, wij bieden een crypto wallet aan of zelfs een beurs, een handelsplatform. En we zeggen heel duidelijk tegen mensen, let op, dit spul kan heel hard omhoog en heel hard omlaag gaan. Dus het is voor eigen risico, weet waar je aan begint.
Dat zeg je met aandelen ook.
Maar je kunt er toch. Je weet eigenlijk gewoon bijna zeker dat, stel dat er dan een hele grote crash komt, dat mensen dan toch zullen aankloppen en zeggen van, jij bood dat product aan.
Zorgplicht.
Een zekere zorgplicht. Dus dat is niet vanzelfsprekend dat je als bank zomaar alles moet aanbieden wat je klanten willen. Uiteraard. En daarnaast, en zeker ook niet onbelangrijk, is regulering en toezicht.
Ja, het AFM houdt nu nog een beetje zijn handen ervan af.
Toezichthouders zijn...
Die willen zelfs niet eens hier komen.
Die zijn terughoudend. DNB weigert het zelfs cryptocurrency te noemen, want die willen niet dat het geld wordt genoemd. Ja. AFM is ook redelijk terughoudend. Maar goed, dat geldt voor meer toezichthouders. Wij zitten er een beetje tussenin. Want eigenlijk, wij worden door de toezichthouders aangekeken van, jullie banken moeten maar, ook als er jullie klanten iets met crypto doen, jullie zijn de poortwachters. Jullie moeten zorgen dat alles wat in euro's in het financiële stelsel binnenkomt, dat klopt, dat kosher is, dat het aan de regels voldoet. En dus die zeggen eigenlijk van
maar is dat voor jullie niet ook heel erg lastig? Stel, er komt een klant van een wisselkantoor bij jullie...
Nou, maar dat is de reden dat wij dus... Dat is een groot obstakel voor banken om cryptodiensten te kunnen aanbieden. Ja. Om even een heel simpel voorbeeld te geven. Trump heeft de afgelopen weken weer gezegd... van, nou, Iran moet weer helemaal in de ban. Dus iedereen die zaken doet met Iran... die kan in Amerika op grote boetes rekenen. Nou ja, banken die zijn afhankelijk of die hebben dollars nodig en moeten dus altijd in de VS terecht kunnen.
Dus daar zit je aan vast.
Daar zit je gewoon aan vast, of je nou wil of niet. Dus stel nou, wij faciliteren een transactie voor een klant van ons in Bitcoin. En ja, Bitcoin is in principe anoniem. We weten niet wie daar aan de andere kant zit. En achteraf blijkt daar een Iranier te zitten aan de andere kant. Dan hebben wij een heel groot probleem. Dus met andere woorden, dat kan dus niet. Dus wij kunnen, al zouden we willen, wij kunnen niet zomaar transacties aanbieden in cryptocurrency. Jullie, als wij niet weten wie aan de andere kant zit.
Maar jullie faciliteren wel een rekening voor partijen die wellicht wat te maken hebben met cryptocurrencies. Bijvoorbeeld een Bitfinex of een USD Tether.
Wij zijn wel heel terughoudend erin, hoor. Dus wij partijen die inderdaad cryptocurrency als hun eerste...
Dat zijn ook niet de eerste partijen waarvan ik zou denken, nou, die zou ik wel als klant nemen of zo.
Nee, ik weet, kijk, individuele zaken daar kan ik als econoom sowieso niet op ingaan.
Nee.
Maar ik weet, het algemene beleid van ING is dat we daar heel terughoudend in zijn. Dus dat we particuliere klanten die willen handelen in cryptocurrency, nou prima. Hè? Dat wordt allemaal gefaciliteerd. Als dat heel gek en heel erg groot wordt, dan krijgen die klanten overigens ook een vraag van, goh, wat gebeurt er allemaal precies?
Ja.
Maar bij zakelijke klanten is het beleid om daar heel terughoudend in te zijn.
Oké. Okay.
Eigenlijk om de redenen die we
puur
noemden.
Puur omdat het AFM en de toezichthouders nu op dit moment eigenlijk nog geen duidelijke regelgeving.
Nou ja, kijk, in de zin van dat als, stel dat cryptocurrency zelf een gereguleerd gebied was, dan zou de situatie heel anders zijn.
Ja, precies.
Want als jij een bedrijf als beursbedrijf of walletbedrijf een vergunning hebt van de AFM of van DNB, dan is het voor ons veel makkelijker om zo'n bedrijf als klant te hebben. Omdat dan de verantwoordelijkheid niet primair altijd bij ons ligt.
Mm-hmm.
Maar ook gewoon bij dat bedrijf zelf. Ja, en zolang dat niet zo is, is het lastig. Hè? Maar goed, er zijn voortdurend gesprekken gaande, ook met toezichthouders. En het denken ontwikkelt zich zowel bij banken als bij toezichthouders op dit terrein.
Jullie kijken dus in ieder geval naar producten die je zou kunnen aanbieden. En jullie faciliteren wel rekeningen voor klanten. Maar kijken jullie dan ook naar de blockchain aan zich? Wat je daarmee zou kunnen?
Ja, zeker. Hè? Want je moet eigenlijk die knip maken, hè, tussen cryptocurrency enerzijds en blockchain
ja,
anderzijds, hè, waar we het eerder over hadden. En nou, cryptocurrency moeilijk, hè, daar hebben we het net over gehad. Maar er is dus...
Blockchain, dat schijnt het helemaal te zijn.
Ja, blockchain is het helemaal. Hè. Dat behoeft ook wel weer enige relativering natuurlijk. Hè. Maar er is inderdaad sinds een aantal jaar is er een blockchain team. Of eigenlijk moet ik zeggen DLT team. Hè, want eigenlijk is blockchain...
Distributed
Ledger Technology.
Technology.
Wat eigenlijk een breder begrip is en een bredere soort database omvat.
Ja.
Dat inderdaad kijkt naar, ja, ik zeg het dan altijd heel onherbiedig en dan worden vast mensen weer heel boos. Maar om blockchain als back-office technologie te gebruiken.
Ja, dan is het dus geen blockchain meer.
Het is voor de puristen is het geen blockchain meer, want het is niet decentraal. Het is een permissioned chain. Dus het is inderdaad een chain waarvan ING en andere bedrijven zeggen, oké, jij mag erop en jij mag er niet op.
Ja.
Dus inderdaad, de puristen zullen zeggen, dit is totaal geen blockchain. Maar goed, ja, weet je, de bank zal dat uiteindelijk worst wezen. wat men ervan vindt, als het werkt, zijn we blij. En ik denk wel dat een aantal aspecten van blockchain technologie die nuttig zijn, die komen wel terug. De proeven die lopen en waar naar gekeken wordt, dat zijn inderdaad terreinen waar je met veel partijen te maken hebt, waar je elkaar niet per se vertrouwt. Nou, dat klinkt al van, goh, ja, dat soort woorden kennen we van cryptocurrency.
Mm-hmm.
Dat zijn wel de terreinen waar we aan het kijken zijn, waar, goh, zou blockchain technologie daar kunnen werken?
En wat voor cases kun je daarvan noemen? Wat voor voorbeelden zijn dat?
Nou, één voorbeeld waar echt meerdere projecten in lopen is handelsfinanciering. Dus de financiering van, er komt een container met spulletjes vanuit China, vanuit Shenzhen naar de haven in Rotterdam. Daar zijn heel veel partijen bij betrokken. De producent, de exporteur, de Chinese douane, soms nog meerdere handelaars. Soms wordt dat product nog verkocht terwijl het op dat schip naar Rotterdam gaat. Rotterdam, de douane, de bekeuringsdienst, de importeur, een groothandel, een eindverkoper, banken voor de financiering van het geheel, China in Amsterdam en ertussen. Nou, En dus daar wat eigendom moet worden overgedragen. Er moeten mensen betaald worden. En natuurlijk wil de importeur in Rotterdam pas betalen als hij de container heeft. Maar de exporteur in China wil het geld hebben op het moment dat hij de container op de boot zet. Dus daar is een rol voor de bank. Nou ja, dat proces, dat is al een paar honderd jaar is dat ongewijzigd. Daar worden garanties afgegeven door banken. En dat is zo'n stapel papier. En vroeger ging dat dan met de post en met het schip mee. En nu hebben we nog steeds die stapel papier met de fax later. Nu hebben we nog steeds die stapel papier, maar gaat het via e-mail. Maar het is bij wijze van spreken nog steeds zo dat het papier wordt uitgeprint. Er worden krabbels opgezet. Het wordt weer ingescand en het wordt weer doorgemaild. Ja. Dus het is in essentie nog hetzelfde proces. Dat is geweldig inefficiënt. Kost veel tijd. Kunnen heel veel fouten
en
gemaakt worden.
En vaak ook verschillende valuta's natuurlijk. Waarbij valutarisico...
Valutarisico's. En juist ook omdat het zo lang duurt, worden die risico's groter. Er kan wel eens een handtekening of een papiertje wegwaaien. Dus dat is een heel onhandig proces. En dat is nou juist inderdaad waar je zegt van, goh, zouden we daar nou eens een blockchain of een distributed ledger voor kunnen maken? Want we hebben te maken met veel partijen die we niet allemaal heel goed kennen. Dus daar heb je het vertrouwensissue. En we kunnen het eigenlijk ook niet goed eens worden over één centrale entiteit die we erboven hangen, die de database zou beheren. Hè? Want dat zou dan de traditionele oplossing zijn. Maar de organisatie voor internationale handel en laat die de database beheren. Maar ja, daar kunnen we het niet over eens worden. Dus dat zou best wel eens een prima plek kunnen zijn waar een blockchain zou kunnen werken. En daar zijn dus ook al proeven mee gedaan. Hè. Dat hebben wij onder andere met meerdere banken gedaan. Een aantal transacties zijn al afgewikkeld op zo'n blockchain. Dat heet dan een proof of concept. Dat woord mag ik niet gebruiken van Ben van den Burg, geloof ik. Maar
die is de deur uitgewerkt.
Precies. Dus die kan zich er niet meer op opwinden. Nee, maar eerlijk gezegd is dat wel een terrein. Daar zie ik hem echt wel komen. Die blockchain.
Want proof of concept gedaan. Wat gebeurt er daarna? Valt men elkaar dan juichend in de armen en wordt er
in eerste instantie wel. Dat fantastisch en in principe werkt het. Alleen wat ik al eerder zei, de technologie is eigenlijk pas het begin van het verhaal. Want dan moet je, om maar één voorbeeld te noemen, zorgen dat in alle landen die relevant zijn, alle landen waar dat spul langskomt en alle landen waar de financiering overheen gaat, dat smart contract wat je op die blockchain hebt staan, wat die financiering regelt, dat juridische geldigheid heeft, bijvoorbeeld.
Dus
je moet in al die landen met de toezichthouders en de wetgever in gesprek van, kijk, dit is onze blockchain.
En die zeggen, blockchain, wat is dat?
Ja,
en,
dus
wat
kunt
is de
overal,
status ervan?
Je moet niet alleen al die partijen meekrijgen die je niet zo goed kende en misschien niet vertrouwde. Je moet je wel allemaal meekrijgen. Je moet al die toezichthouders, al die wetgevers meekrijgen. Dus
het is dus eigenlijk best wel lastig voor banken om hier het voortouw in te nemen, omdat er nog geen regelgeving is.
Kip-ei-verhaal, dit is bij nieuwe technologie. Ik bedoel, het is niet zozeer dat de banken daar last van hebben, maar het is natuurlijk sowieso, als je nieuwe technologie uitrolt, dan loop je tegen dit soort dingen aan. Hè. Ik denk ook dat startups buiten banken die met blockchain projecten bezig zijn, die lopen daar ook tegen aan. Mm-hmm. Want die lopen tegen hetzelfde aan. Dus dat betekent inderdaad dat als je eenmaal hebt gedemonstreerd, oké, dit werkt, dan duurt het echt nog wel even voordat je iets hebt.
Maar voor jullie, om nog eventjes daarop terug te komen, voor jullie zit er wel een dusdanig risico aan. Kijk, de nieuwe startups, dat is de jonge generatie, die hebben nog niet zo heel veel opgebouwd. En jullie staan hier al jaren en eigenlijk kijken jullie nog maar sinds kort naar deze techniek. En als je hier niks mee doet, dan zou er best wel eens een kans zich voor kunnen doen dat die kleine startups jullie voorbij rennen.
Ja, maar dat is onder andere ook een reden waarom wij... er zijn ook mensen die zeggen, waarom kijken jullie naar blockchain voor handelsfinanciering? Waarom blijf je niet gewoon doen wat je deed met die handelsfinanciering? Want daar verdienen jullie toch geld mee? Waarom ga je nou iets doen wat je eigen businessmodel ter discussie stelt.
Nou, en is het antwoord dan omdat anders misschien een andere bank het doet en ons onze business afsnoept?
Dat is wel. We zien hier serieus kansen voor verbetering. Dus natuurlijk is het ook van, onze klanten kunnen hier ook beter van worden. Maar eerlijk gezegd is het ook van, als wij het niet doen, dan doet iemand anders het wel. Dus dan kunnen we beter zelf vooraan meedoen dan te wachten tot we afgedankt worden. Ja, zo is het ook. Ja.
Ik wil nog eventjes een uitspraak van jou belichten die jij in december van 2017 deed. En ik ben heel erg benieuwd of je daar nog steeds zo naar kijkt. Je zei, Bitcoin is een niche bezit dat alleen interessant is voor nerds, privacy gekkies en criminelen. Ja. Ik weet niet waar ik thuis hoor. Herbert, waar hoor jij?
Moet ik wel even bijzeggen dat dit een uitspraak die ik niet helemaal zo gedaan heb. Het woord gekkies heb ik niet in de mond genomen. Dat heeft inderdaad, ik weet dat heeft een bepaalde website heeft dat in de kop ervan gemaakt.
Nou, privacy liefhebbers, laten we dat er dan
laten van. We dat er dan van maken. Ja, ik sta daar nog wel achter. Kijk, ik denk, we hebben een hype gehad en die lijkt toch een beetje op zijn eind te lopen. Ik denk inderdaad niet dat Bitcoin of cryptocurrency gaat verdwijnen. Hè? Mm-hmm. Maar inderdaad, ik denk dat het een niche wordt. Kijk, ik denk, ik zie in West-Europa, Amerika, Japan, dat soort landen, zie ik eigenlijk niet dat cryptocurrency groot wordt in de betalingswereld, zeg maar. Omdat het bestaat, Amerika misschien ook een geval apart, omdat daar het financiële stelsel, het betalingssysteem niet heel efficiënt is. Maar mm-hmm. laten we het even tot Europa beperken, tot Nederland beperken. Pinnen hier is snel, het kost de consument niks. Vanuit particulier klantperspectief werkt dat systeem gewoon geweldig. Ja, totdat een keer op zaterdagmiddag er een storing is, maar dat is gelukkig bijna nooit. Dus er is een groep mensen die zegt van, goh, ik ben hiervan overtuigd van crypto. Ik wil er graag aan meewerken. Of die inderdaad zegt van, ik moet niks van banken hebben. Ik wil een alternatieve systeem. Maar dat zal niet de meerderheid van de bevolking zijn. Hè? De meerderheid van de mensen die denkt gewoon van, ja, het werkt nu wat ik heb. Ik ben er tevreden over. Waarom zou ik switchen? Hè? Mm-hmm. En dat staat denk ik in Nederland, in Europa, de brede adoptie van iets als Bitcoin of andere cryptocurrency in de weg. Heb ik het natuurlijk niet over inderdaad blockchain als onderliggende, als back-office technologie, om dat woord nog maar eens te gebruiken.
Echt cryptocurrency als betaalmiddel, heb je het al hierover?
Ja, en specifiek over Bitcoin. Ik vind wat ik me ook het afgelopen half jaar, driekwart jaar, ik zat altijd een beetje met verwondering te kijken. Ik denk, kijk, als een bepaald bedrijf, noem eens Apple, heel hoog gewaardeerd wordt. En dan kun je zeggen, van, nou, dat bedrijf heeft bepaalde technologie, bepaalde mensen in huis heeft. Maar dat is allemaal gepatenteerd. Dus dat niemand kan dat afpakken. Ja. Want Apple heeft dat, Apple maakt die patenten, maakt die telefoon. En niemand anders kan dat namaken. Al is het maar omdat het gepatenteerd is. En we weten dat Apple heel goed is in het tot in de gordijnen aanklagen van iedereen die dat probeert. Maar dan krijg je cryptocurrency, krijg je Bitcoin. Het is allemaal open source. Hè? Dus iedereen kan het forken. Nou, dat gebeurt natuurlijk ook aan de lopende band. Mm-hmm. Hè? En het positieve en prachtige eraan is dat goede ideeën voor iedereen beschikbaar komen. Hè? Een goed idee, open source, dus iedereen kan dat zien. En
verbeteren.
En verbeteren. Hè? Dus dat is fantastisch. Maar dat betekent wel, als je kijkt naar de waarde van een bepaalde munt, die kan eigenlijk niet afhangen van de techniek die erachter zit. Want iedereen kan die techniek direct copy-pasten. Hè? Gewoon je forkt de repository op GitHub en je hebt een nieuwe munt.
Bitcoin 2.
Je hebt Bitcoin 2. Hè? Dus de enige waarde eigenlijk die dan zo'n munt heeft, een Bitcoin, is het feit dat de netwerkeffecten, dat heel veel mensen hem gebruiken. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Bitcoin is eigenlijk bij elke maatstaf die je toepast gewoon de grootste munt. Alleen, ja, ik vraag me wel af, ja, hoe sterk zijn die netwerkeffecten? Hè? Als er morgen of volgende week een munt komt die technisch echt heel duidelijk superieur is aan Bitcoin. Mm-hmm. Wie weet dat we dan wel met z'n allen gaan overstappen. De mensen die zwaar in Bitcoin zitten het laatst, want die gaan verliezen
rijden. Nou ja, weet je, er is een voortdurend experiment gaande in het wild. Waarbij er intussen zo'n 1000, 2000 concurrenten zijn. Ja. En wij krijgen wekelijks tweets van mensen die vinden dat hun coin inderdaad technisch superieur is aan Bitcoin. En Bitcoin houdt nog altijd stand.
Ja.
En laat de laatste tijd zijn marktaandeel weer groeien.
Ja.
Dus ik denk dat je wel kunt concluderen dat dat netwerkeffect fenomenaal sterk is.
Tot nu toe. Hè? Maar ja, halverwege jaren 90 surften we allemaal met Netscape. En we zochten allemaal met Yahoo en Ilse.
MySpace.
En Hives en MySpace. En we bouwden onze site op GeoCities.
Nee, dat klopt. Hè?
Die posities leken ook. Dat ik denk van, ja, maar
het is ook wel eventjes close geweest, hè? 2017 in juli Ether
en de flippening
en Bitcoin
en met Ripple kort geleden nog
tot nu toe houdt Bitcoin stand, alleen ja, of dat zo blijft, ja, wie weet mag ik het zeggen. Ik weet het ook niet. Klopt. Maar ik hou er wel rekening mee.
Nou, dat blijft dan voorlopig spannend. Eens even kijken.
Ik pak het er eventjes bij. Ja, ja. Als we even kijken naar het stroomgebruik. Ik zag dat jij daar ook wel wat over geschreven hebt. Ja, ik heb daar zelf wel een duidelijke mening over. Maar ik ben echt wel benieuwd naar jouw mening.
Ja, ik heb daar overigens met dank aan Alex de Vries, die jullie volgens mij vorige week in de uitzending hebben gehad. Ja. Want hij heeft de echte berekeningen gemaakt. Inderdaad, het verbruikt veel stroom. Hè? En ik wil nou niet gaan zeggen dat voor mij het grote issue is. En dat daarom Bitcoin niet mag of weet ik veel wat. Want ik weet ook, hè, daar wordt aan gewerkt. En ik heb net een heel betoog gehouden dat er waarschijnlijk technisch superieure munten komen. Dus laat ik als optimist ervan uitgaan dat er ooit een innovatie komt waardoor dat stroomverbruik echt flink omlaag kan. Dus ik vind dat een issue op dit moment. Maar het is niet voor mij een fundamenteel issue wat cryptocurrency fundamenteel in de weg staat, waardoor ik concludeer van dat wordt nooit wat. Dat niet, nee. Maar okay. op dit moment, wat las ik nou vanochtend weer voor verhaal? Dat er in Noorwegen een bedrijf, CryptoVault, dat was een ander bedrijf, een miningbedrijf, was in een oude papierfabriek getrokken en het hele dorp liep te klagen vanwege de herrie van de fans.
Het gezoom.
En de 40 megawatt. En dan denk ik, is dit nou wat we willen?
Goed, als alle miners het gaan doen met zonnecellen en windmolentjes, is het probleem dan opgelost of niet?
Nee, wat mij betreft niet. Hè, want het blijft dat die elektriciteitsproductiecapaciteit had anders
ergens anders voor gebruikt
kunnen worden.
Dat klopt.
Dus ik wacht met smart op Proof of Stake, het Lightning Network, en andere innovaties die dat energieverbruik aan kunnen pakken.
Ja, dat zijn er wel twee waar je veel van verwacht, zo te horen.
Nou ja, het zijn op dit moment natuurlijk de buzzwords
waar
iedereen het over heeft. Als niet-techneut vind ik het moeilijk om dat te beoordelen. De eerdere versies van Lightning Network die ik van een afstandje heb bekeken, wederom als niet-techneut, vroeg ik me toch af. Is dit nou gebruiksvriendelijk? Je moet kanalen gaan openen. Misschien moet het wel bilateraal. En zat ik wederom te denken van oké, dat is voor enthousiastelingen is dat natuurlijk prachtig. Maar wederom die gewoon, als ik kijk naar mezelf. Ik kom s'avonds thuis van mijn werk. Twee jengelende kinderen aan mijn broek. Heb ik dan nog zin om allemaal heel moeilijk te
kanalen
gaan doen, kanalen te openen? Ja. En zo. Nou, geef mij dan maar gewoon
alleen op de tv.
Ja, precies. Ja. Geef mij dan maar gewoon een app waarmee ik met één klik kan werken. Maar goed, ik weet dat ook natuurlijk dat die gebruiksvriendelijkheid is natuurlijk ook iets waar hard aan gewerkt wordt. En ik begrijp waar wel vorderingen geboekt worden. Wat ik daar wel interessant vind, specifiek met Lightning Network, is dat blijf je trouw aan de grondbeginselen van cryptocurrency. Hè? Want je gaat off-chain. Je gaat misschien wel met nodes werken die een soort sleutelrol gaan vervullen in het off-chain verwerken van transacties. Dus ben je dan niet heel langzaam stapjes aan het zetten richting weer een model met bepaalde sleutelposities? En dat begint te klinken als het oude financiële stelsel, waar inderdaad bepaalde banken en andere intermediairs hebben die zo'n rol hebben.
Maar zo heel veel erger dan een stel miners is het ook weer niet.
Nee, ja goed, maar die miners, dat brengt me een beetje op de governance. Hè? En ik vind dat een van de zwakke punten van de meeste cryptocurrencies.
Waarom vind je dat?
Het heeft mij ook verbaasd het afgelopen jaar dat mensen zich, lang niet iedereen ongetwijfeld, maar dat voor mijn gevoel mensen zich soms blind storten in een munt, waarvan eigenlijk ze denken, decentraal, dan is het goed. Want dan heeft in ieder geval niemand de macht. Maar dat is
dan
niet zo.
Dan is er 50% gepremined.
Het verschil is vooral dat in de traditionele, laat ik het even bij de financiële sector houden. In de traditionele financiële sector is duidelijk wie de macht heeft. Je hebt banken en je weet wie de bestuurders zijn. Je hebt de centrale bank, je hebt toezichthouders. Dus je weet wie het zijn.
Goed punt, ja.
Maar in cryptoland heb je inderdaad die miners. Waar stiekem inderdaad de twee, drie grootste pools soms al over de 51% zitten. Dat is een beetje onduidelijk wie dat zijn. En misschien hebben ze het beste voor met Bitcoin en cryptocurrency. Maar misschien ook wel niet. En misschien nu wel, maar in de toekomst niet.
Dan zouden ze hun eigen verdienmodel maken.
Maar we zien toch ook al allerlei, in ieder geval er wordt gefantaseerd over allerlei aanvallen die je kan doen. Hè? Ja. En er zijn er recent ook al wat interessante aanvallen geweest. Niet op Bitcoin volgens mij, maar wat op andere munten.
Ja.
Je ziet wel natuurlijk, cryptoland is net de echte wereld. Het trekt van allerlei volk aan. En van idealisten tot mensen die proberen er op slechte manieren een slaatje uit te slaan. En het verschil is, die heb je in de traditionele wereld ook, maar daar heb je het toezicht en uiteindelijk ook gewoon de rechtspraak en de overheid die dat in goede banen leidt, die dat reguleert. Hier heb je dat niet. Er is geen enkele regel die zegt van oké, okay, jij wordt als miner nu te groot. Jij moet gaan opsplitsen of jij moet weg of je moet een vergunning. En dat is er allemaal niet.
Je hebt je misdragen.
Ja, dat is er allemaal niet. Hè? En dat maakt ook dat ik zelf zoiets heb van ja, ik zo'n opzet vind ik best gevaarlijk. Hè? Want het is.
Ja, de opzet, als je het aan sommige mensen vraagt, zou zo zijn dat als miners maar in hun eigen belang handelen, dat ze daarmee ook in het algemeen belang handelen. Althans, het collectief van miners.
Ja. Ja, idealiter zou je willen dat het zo werkt. Maar ik heb het gevoel dat we daar nog niet zijn. Dat die incentives nog... je noemde al pre-minen. Er zijn toch allerlei aanvallen mogelijk. En ik vind het ook interessant dat de bijdrage van de wetenschap is... onder andere om juist dat soort aanvallen nu te gaan bedenken, beschrijven.
Ja.
Dus bijna een gebruiksaanwijzing te geven van... nou, als je kwaad wil, hoe ga je dat dan doen?
Vaak zo op security gebied, hè?
Ja, dus het is op zich goed inderdaad dat beter dat het in de openheid wordt besproken, zodat er wat aan gedaan kan worden dan dat verborgen blijft. Dat is ook weer zo.
Ik ben nog even benieuwd naar één ding. Ik zag afgelopen week de nieuwe Gartner Hype Cycle.
Ja.
En blockchain stond daar twee keer op. Eén keer wat meer aan de rechterkant en één keer helemaal aan het begin van de linkerkant. En ik dacht dat dan echt om die distributed ledger technology ging, maar dat hebben ze wel blockchain genoemd. Die stond aan de linkerkant. Hoe kijk jij nu op dit moment naar de hype? Want ik vind het echt heel lastig in te schatten als ik kijk naar blockchain, bitcoin, het speculeren, het goud zoeken. Alles wat er nu op de achtergrond gebeurt. We zien heel weinig nu op de voorgrond. Dus echt het nieuws en het daadwerkelijke goedkeuren van ETF's en dergelijke. Dat gebeurt niet zoveel, maar ik heb het idee dat er op de achtergrond heel veel gebeurt. Hoe kijk jij naar de hype nu op dit moment?
Bij blockchain specifiek?
Als econoom zie je natuurlijk de cycles over en over opnieuw. Ja, ja. Zowel op de goudmarkt als de aandelenmarkt als de economie zijn geheel.
Ja, ja. Ik heb bij bitcoin en cryptocurrency heb ik het gevoel inderdaad. Hè, het begon een beetje een jaar geleden de hype dat eigenlijk het grote publiek kennis maakte met de term bitcoin en cryptocurrency. En dat heeft voor die hype gezorgd. Ja, mijn gevoel is een beetje, maar dit is natuurlijk koffiedik kijken. Mijn gevoel is een beetje dat het grote publiek heeft er kennis mee gemaakt. Wie erin wou, die is er een beetje ingestapt. Mm-hmm. En die golf is inderdaad een beetje voorbij. En ik denk zelf dat de enige manier waarop Bitcoin weer een zo'n spectaculaire prijssprong zou kunnen maken als we eind vorig jaar hadden, is dat er... je kunt niet nog meer mensen kennis laten maken met Bitcoin. Dat zal niet zo'n golf geven. Maar dan moet het echt een hele grote innovatie zijn. Of juist misschien een hele grote hack. Weet ik veel. Maar in ieder geval iets echt groots, denk ik. Hè, wat we, en anders, denk ik inderdaad, zit je gewoon in die...
Rit naar beneden.
Ja. Maar bij blockchain zie je ook dat we voorbij de top van de hype zijn. En wat je dan ziet, ook in die grafiek van Gartner, zoals een hype cycle dan gaat, dan wordt het een tijdje stil. En dan daarna krijg je inderdaad, langzaam, dan komen de echte nuttige producten. En ik denk inderdaad dat we daar nu ook zitten. Je moet het ook zo zien. En ook in bedrijven gaat het een beetje zo dat het woord blockchain dan een beetje doorcijpelt totdat het in de boardroom komt. We hebben nu de periode gehad dat ook in de boardroom wordt gezegd van dat is interessant. Geen idee wat het is, maar laten we ermee aan de gang gaan. En we zitten nu een beetje op het punt, denk ik inderdaad, blockchain, dat heb ik nou wel gehoord. Maar where's the beef? Laat nou eens zien wat je ermee kan. Dus die proeven lopen nu. Maar het is altijd bij dit soort technologie is dat we zijn eigenlijk vaak te optimistisch over hoe snel uiteindelijk we de vruchten gaan plukken van die technologie. Terwijl we vervolgens weer te pessimistisch zijn over de lange termijn voordelen die we ervan hebben. En ik denk dat hier ook speelt. Ik denk, we zitten nu in de fase dat misschien mensen denken, god, valt wel een beetje tegen. Want ik zie eigenlijk niet zoveel. En die banken hebben ook nog helemaal niks in productie met blockchain. Maar ik denk, wacht nog eens een jaartje, twee jaar, misschien wel iets langer. En kom dan nog eens kijken. Dan zul je zien dat er echt wel blockchain gewoon werkt hier en daar. Dat geloof ik wel.
Eén vraag nog, die ik jou zou willen stellen, omdat je econoom bent. Want je zegt, het gaat over bitcoin. Er zou nog iets moeten gaan gebeuren, wil die koers weer omhoog gaan. Een van de dingen die we hier wel eens hebben genoemd is de mogelijkheid dat landen in zouden stappen. Het is als gerucht is dat rond verteld over Noord-Korea.
Ja.
Dat die bitcoins aan het oppotten zouden zijn. Dan zou er een domino effect kunnen optreden van landen die denken van nou, het is toch wel fijn misschien om even 100 miljoen, wat maakt het uit, hè, tegen particulieren kun je ook zeggen, stop nou gewoon 1% van je spaartegoed in bitcoin. Kwaad kan het niet en je kunt er alleen maar heel veel aan verdienen. En als landen zo gaan denken, in navolging van wie weet Noord-Korea, dan kan er nog een heel aardig domino effect optreden, wat de vraag werkelijk gigantisch de lucht in zou. Denk jij daarover?
Ja, technisch gezien is dat natuurlijk zo. Als er een vraag is, dan gaat die prijs omhoog, omdat het aanbod vast ligt. Ik vraag me af of veel landen dat gaan doen. En de reden is dat er is economisch gezien een goede reden voor landen om een eigen munt te hebben. En die reden is dat je met die munt kun je, als het economisch slecht gaat in je eigen land, of juist beter dan in het buitenland, dan kun je met de wisselkoers aanpassingen, kun je zeg maar je economie soepel aanpassen en je concurrentieverhoudingen en je handelstromen. En dat is een heel makkelijk en soepel aanpassingsmechanisme. Terwijl als jij in bitcoin stapt, heb je dat dus niet. En eigenlijk wat je dan...
Als je het voor een klein deel doet, dan blijft je hele aanpassingsmechanisme blijft onaangetast.
Ja, als je het voor een klein deel
doet. Je hebt alleen een leuk appeltje voor de dorst.
Ja, maar dan zou je zeggen dat centrale
banken...
Je bent
aan het speculeren als land, dat natuurlijk wel.
Ja, dus dan zou het kunnen dat centrale banken zeggen, wij leggen een deel van onze reserves, hè, want de centrale banken houden dat reserves van buitenlandse valuta aan, die doen we een deel in bitcoin. Wellicht dat er een paar centrale banken zo gek zijn om dat nu al te doen. Maar goed, weet je, centrale banken hebben ook goud. En dat is ook volatiel. Ja, ik denk zelf... maar goed, ik heb ooit bij de centrale bank gewerkt hier in Nederland. En centrale bankiers zijn conservatief en terecht. Want ze moeten zorgen voor dat geld, hè, die reserves van ons. Centrale bankiers zijn conservatief. Dus ik denk dat het wel even duurt voor die in cryptocurrency stappen.
Oké.
Nou, daarmee sluiten we af, want we zijn al ruim over het uur inmiddels.
Foei.
Ik wil je heel erg bedanken, Teunis, dat je hier vandaag aanwezig was. Herbert, jou ook bedankt.
Marlon ook.
Yes, en tot volgende week.